Ja, als we het hebben over Israël, Gods wonder en Gods teken, dan is het denk ik ook goed, broeders en zusters, om ook nog een ogenblik ook stil te staan bij de ontstaansgeschiedenis van Israël. Het is zo mooi dat je leest in Jesaja 43, dat de Heere zichzelf de schepper van Jacob en de formeerder van Israël noemt. Hij zegt: nu al zo zegt de Heer, uw schepper, o Jacob, en uw formeerder, o Israël, vreest niet. Want, zegt hij, ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mijn. Prachtig, hè, die openingswoorden van Jesaja 43. De Heer, hij is de schepper van Jacob, hij is de formeerder van Israël. Hij is tegelijkertijd ook degene die ook de verlosser is van Israël. En hij is natuurlijk ook de voleinder. Hij heeft dat volk, zo zegt de Heere, dat bij zijn naam geroepen. Heel persoonlijk, zoals we dat ook net hebben gezien vanuit Exodus 3. Dat de Heere zich op een hele persoonlijke wijze, op een hele intieme wijze zou je kunnen zeggen, zich over dat volk ontfermt. Want nu, God staat dus aan het begin. Hij is de schepper van Jacob en de formeerder van Israël. En dat sluit in feite ook helemaal aan als we kijken hoe dat volk tot aanzijn is geroepen door de Heer. In Romeinen 4, daar lezen we over het geloof van Abraham. Dat is bijzonder als je dan leest in vers 19 van Romeinen 4. Daar zegt Paulus: en Abraham, niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreeds verstorven was. Dat is opmerkelijk, hè? Alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. Met andere woorden, Abraham en Sara hadden helemaal geen hoop, geen verwachting, menselijkerwijs gesproken, op een nageslacht. Sara was onvruchtbaar, zo leert de schrift. Sara, haar moeder, schoot was al gestorven, ze was al een 90-jarige. En Abraham was een verstorvene. Abraham die dat leven moest verwekken. En dat is eigenlijk bijzonder dat we dus eigenlijk al zien hoe God inderdaad die schepper is van Jacob, die formeerder is van Israël. Naar de mens gesproken was het onmogelijk. Maar dat volk is dus ontstaan niet volgens de wetten van de biologische voortplanting, om zo te zeggen, maar het is ontstaan door een direct ingrijpen van God. Dat is overigens ook waar de Hebreeën schrijver, en vandaar ook dat we dat gedeelte ook hebben gelezen, in Hebreeën 11 ook naar verwijst. Daar zegt de apostel in vers 12 van Hebreeën 11, daarom zijn ook van één, zegt hij, en dat is een verstorvene, zoveel in menigte geboren, als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee, het welk ontalrijk is, het welk niet te tellen is. Uit een verstorven. Er was geen enkele mogelijkheid, ja, naar de mens gesproken om dat volk voor te brengen. Er was geen enkele, menselijke wijs gesproken, mogelijkheid voor Abraham en Sarai voor nageslacht. En het is zo mooi dat een apostel zegt in vers 17 van Romeinen 4. Maar Abraham geloofde namelijk in God. En dan zegt hij, die de doden levend maakt. In die God geloofde Abraham. En roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. Dat is eigenlijk een hele wonderlijke formulering. Hè? God roept de dingen die niet zijn alsof zij waren. En eigenlijk is dat ook een prachtige beschrijving van het Hebreeuwse woordje bara, hè? Scheppen. Want inderdaad, dat begrip scheppen in de Bijbel heeft de betekenis van iets dat er niet was, maar dat door dat woord van God tot aanzijn wordt geroepen. En dat is het geloof van Abraham. Abraham die de belofte kreeg van een nageslacht. En die geloofde in die God die de dingen roept die niet zijn alsof zij waren. En dan is het eigenlijk ook zo mooi dat de Heere, ik had net met iemand erover, hoe dat volk in de toekomst ook uit de dood tot leven zal komen. Wel, dat zie je eigenlijk ook al bij het ontstaan van Israël. Hè? Want we lezen namelijk in Romeinen 4 vers 19, dat daar staat over Abraham, dat hij niet verzwakt zijn in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt, dat al reden verstorven was, als hij omstreeks 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sarah verstorven was. Het bijzondere was dat Abraham, de NBG beschrijft dat, vertaalt dat anders, maar de Statenvertaling die geeft dat hier zo zorgvuldig, zo mooi neer. Weer, Abraham heeft zijn eigen lichaam niet aangemerkt. Met andere woorden, Abraham heeft niet een kansberekening gemaakt. Abraham heeft niet naar zijn eigen lichaam gekeken en gezegd, ja, het is eigenlijk onmogelijk, want in feite is het al verstorven. En ook de moeder, hè, zegt de Statenvertaling, wij zeggen dan maar de moederschoot in Sarah was al gestorven. Er was geen leven mogelijk. Maar Abraham richtte niet zijn aandacht op datgene wat hij zag. Maar Abraham richtte zijn aandacht op datgene wat God zei. Dat moeten ook wij leren. Paulus zegt het zo mooi in Romeinen 10 vers 17. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God. En het is door het woord dat de Heer alle dingen tot aanzijn roept. Zonder het woord is geen ding geworden dat geworden is, hè? Zegt Johannes in Johannes 1. En zo is het inderdaad, broeders en zusters, dat God dat volk geroepen heeft door zijn woord. God die de belofte heeft gegeven aan Abraham en Sarah. En met dat woord van die belofte dat volk dan ook roept vanuit de dood. Uit de verstorven Abraham en een verstorven Sarai. En dan is het eigenlijk opmerkelijk dat we dat voor de tweede keer tegenkomen. Want als dan inderdaad Abraham en Sarah een zoon hebben, door een wonder van God, uit de dood, door dat woord, dat leven geroepen, dan lees je in Hebreeën 11, door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Oh, zeggen wij, dat is niet waar. Hij heeft Isaac niet geofferd. Maar het staat er wel. Als hij verzocht werd, heeft hij Isaac geofferd. Van God uit gezien heeft Abraham God gehoorzaamd. Van God uit gezien, om zo te zeggen, heeft inderdaad Abraham Isaac geofferd. En als je dan verder leest, en hij die de beloften ontvangen heeft, heeft zijn enige geborene geofferd. Weer opnieuw, hij heeft hem geofferd. Tot welke gezegd was, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En dat is eigenlijk het mysterie, hè, van dat hoofdstuk. Genesis 22, wat heeft daar nou plaatsgevonden? Heeft Abraham nou wel of heeft Abraham nou niet zijn zoon geofferd? Nou, je zou kunnen zeggen, van God uit gezien, door het geloof, was Abraham bereid om zijn zoon te offeren. En van God uit gezien, als zodanig zou je kunnen zeggen, heeft Abraham dan ook, vanwege zijn bereidwilligheid, inderdaad ook God gehoorzaam. En dan die tegenstrijdigheid die je dan hier tegenkomt, maar het was wel die zoon waarvan God gezegd had, in Isaac zal u het zaad genoemd worden. En hoe zit dat dan? Is nou het een waar of is nou het ander waar? Wat mooi is, het is allebei waar. Want dan zegt de apostel dat hij geloofd heeft, dat hij overlegd heeft dat God bij machte was hem ook uit de doden te verwekken. Ziet u? En als je dat dan ook leest, die geschiedenis, is het zo bijzonder dat als dan Abraham daar ook aankomt met Isaac. En u kent dat wel in die geschiedenis, dat hij dan die knechten daar achterlaat. En dan hij ook zegt dat hij heen gaat om te offeren en dat zij dan ook beide weer zullen terugkeren. Wel, vanuit Genesis 22 kan je dat misschien wat moeilijk begrijpen, maar met het commentaar van Hebreeën 11 zie je ineens de dingen in hun verband. En zie je inderdaad hoe dus Abraham overtuigd was dat als hij Isaac zou offeren, dat de belofte alsnog, toch nog, werkelijkheid zou worden, omdat God bij machten was om Isaak uit de doden weer terug te brengen, uit de doden te verwekken. En dan zegt de apostel in vers 19, waaruit hij hem ook bij gelijkenis wedergekregen heeft. Ziet u? Bij gelijkenis inderdaad is het dat, ja, de Heere, ja, dat bijzondere tot stand heeft gebracht, dat hij, ja, inderdaad, Isaak uit de dood weer heeft teruggebracht. Maar u weet ook, Jehovah Jere, de Heere zal voorzien. Want God heeft zichzelf een lam en brandoffer voorzien. En dan zien we in feite dat inderdaad Isaak had moeten sterven. Maar in plaats van Isaak was dat ram, dat stierf. Een prachtig beeld van de Heer Jezus Christus die gekomen is om zijn leven te geven tot verzoening van onze zonden. Die zijn leven gegeven heeft en onze plaats heeft ingenomen daar. Dat kruishout van Golgotha en daar voor ons tot een vloek is geworden. Wel nu, dat volk is dus uit de dood, ja, tot leven gebracht. Uit de gestorven Abraham en de gestorven moederschoot van Sara heeft de Heere dat volk tot leven gebracht. En later nog een keer daar bij Moria is als het ware nog weer opnieuw dat Isaak weer uit de dood weer teruggebracht. En dat is in feite, broeders en zusters, ook wat we ook lezen met betrekking tot de toekomst van Israël. Je kent wel dat prachtige hoofdstuk in Ezechiël 37, waar Ezechiël dan in de geest wordt meegenomen naar een dal, ja, wat vol is van doodsbeenderen. En dan laat de Heere Ezechiël, laat hij daar omheen lopen en dan vraagt de Heere, kunnen deze beenderen herleven? En dan is het zo bijzonder dat Ezechiël zegt, Heere, gij weet het. Want hij durft daar als het ware zelf niet het antwoord voor op te geven, want het is naar de mens gesproken onmogelijk. En dan zegt de Heere, deze beenderen zijn het ganse huis Israël ziet. Zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. En dan zegt de Heere tot Ezechiël, daarom profeteer en zeg tot hen, zo zegt de Heere, zie, ik zal uw graven openen en ik zal uw lieden uit de graven doen opkomen. Ook bijzonder dat Ezechiël daarover moet profeteren. En hij moet tot die doodsbeenderen, die dorre doodsbeenderen, moet hij spreken. En het bijzondere, ach, u kent misschien wel die profetie, als dat gebeurt, als dan inderdaad dat woord van God uitgaat, dan komen inderdaad die beenderen tot leven. Dat wordt weer een skelet. Er komt weer een spieren op, daar komen weer een huid overheen. En uiteindelijk komt er ook een geest weer in en komt eigenlijk dat hele volk tot leven. Zoals de Heere dat volk vanuit de dood geroepen heeft bij Abraham en Sara, zo zal hij ook in de toekomst ook dat volk ook uit de dood weer tot leven wekken. Abraham een verstorvene. En ik had het net al in de pauze al met iemand van u erover, dat wat betreft er ook zo'n prachtig beeld in ligt ook van de Heer Jezus Christus. Want hij is niet de verstorvene, maar hij is de gestorvene. En hij is inderdaad, hij heeft die dood overwonnen. En het is wel belangrijk om ons altijd weer bewust te zijn dat de toekomst van Israël altijd rust op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Het is zijn offer dat altijd het grote fundament is van al zijn heilswerken. Of het nou gaat over de volkeren, over de gemeente, het lichaam van Christus, over de toekomst van Israël, het herstel van Israël. Het is altijd gefundeerd in het volbrachte werk van de gestorvene, die door God weer is teruggebracht uit de dood tot leven. En zo zal ook in de toekomst ook Israël tot leven gewekt worden. Want nu, afsluitend, is eigenlijk heel bijzonder, broeders en zusters. En het viel net al eventjes, het woord Auschwitz. Eigenlijk heel bijzonder dat we vandaag aan de dag weer opnieuw worden geconfronteerd met een volk dat uit de verbrandingsovens van Auschwitz weer is, zo te zeggen, weer is opgestaan. 2/3 van Europese Joden die in de Holocaust zijn omgekomen. Ongelooflijk, een verschrikkelijk verlies. En vandaag aan de dag worden we weer opnieuw geconfronteerd via de media, maar ook vanuit het woord van God met een volk dat weer terug is, althans gedeeltelijk terug is in het land, zij het dan ook nog in ongeloof. Ik denk dat is eigenlijk het laatste waar we vanavond bij stil willen staan. Israël is inderdaad Gods wonder. Maar het thema gaat verder. Israël is ook Gods teken. 1948, broeders en zusters, dat heeft heel wat christenen de ogen doen openen. U weet dat er lange tijd de gedachte is geweest van die vervangingstheologie. Weet u? Israël heeft afgedaan, er is geen toekomst meer voor dat volk. En nu heeft de kerk, heeft de plaats van Israël ingenomen. Alle beloften zijn overgegaan op de kerk. En ach ja, al die vervloekingen, ja, die blijven dan maar achter op het bord van het volk. In 1948 denk ik dat de geweldige, ja, velen heeft doen wakker geschud. Hé, het volk weer teruggekeerd. Terug weer in het land. Hé, merkwaardig. Altijd gedacht dat het gebeurd was. Zoals Ezechiël dat eigenlijk ook beschrijft, hè, bij dat gelovige overblijfsel van Israël, die dan ook zegt, hè, het is met ons gedaan, onze hoop is vervlogen. Zo is het eigenlijk ook binnen de christenheid zo lange tijd geweest dat men zegt, ach, die hoop voor Israël is vervlogen. Die beenderen die daar verspreid liggen over die ganse aarde, dat die ooit nog bij elkaar komen, wel nee, dat is een onmogelijkheid. Hoewel ik ook heel wat boeken in mijn boekenkast heb staan van gelovigen nog die boeken hebben geschreven nog ver voor 1948 en voorzicht hebben, denk erom wel, Gods woord zegt dat Israël weer zal herleven. Gods woord zegt dat het volk zal moeten terug zijn in het land alvorens de Messias komt. En inderdaad, deze schrijvers hebben gelijk gehad. Ze zijn misschien door velen voor gek verklaard. Maar niet door degene die inderdaad oog hebben gehad voor dat profetische woord, die er genomen hebben op zijn woord. Inderdaad voorzicht hebben datgene wat er zou gaan gebeuren. Maar Israël is Gods teken. Ik geloof dat we in bijzondere tijden leven, broeders en zusters. En ach, weet u, misschien heeft u dat al zo vaak horen zeggen, dat we in bijzondere tijden leven. Maar ik geloof werkelijk dat sinds 1948 een geweldige kanteling heeft plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis. Want nu is eigenlijk dat moment ook aangebroken waarop al die profetieën die gaan over het herstel van Israël, die gaan ook over de wederkomst van de Messias, eigenlijk ook pas in vervulling kunnen gaan. Als we denken aan de profetieën van Daniël. Als we denken met name ook aan de profetieën van Daniël 9 over die 70 jaarweken. Ik weet niet in hoeverre u daarmee vertrouwd bent. Wat de eerste 69 tot aan de 69ste week. Hè, dat er een Messias zal komen, een gezalfde die zal worden uitgeroeid. Terwijl het niet voor hemzelf is, zegt de Statenvertaling. Het is letterlijk vervuld. Ik ben ervan overtuigd dat ook nog dat laatste deel van die 70ste jaarweek ook straks nog in vervulling zal gaan. Tegelijkertijd weten we vanuit Daniël 9, maar ook vanuit andere schriftgedeelten, Matteüs 24, Daniël 12 en ook Jeremia 30, dat er nog een tijd van benauwdheid gaat komen. Jeremia 30 vers 7 zegt, o wee, want die dag is groot, dat zijns gelijken niet geweest is. En het is een tijd van benauwdheid voor Jacob. Maar dan vervolgens zegt hij, nog zal hij daaruit verlost worden. Dat is de bijzondere tijden waarin wij leven. Ernstige tijden. De Bijbel spreekt dat er nog een benauwdheid over Israël zal komen. Dat het inderdaad eerst nog door dat geboorteproces nog heen moet. Wat een moeizaam proces is. En we zien het vandaag om ons heen gebeuren, broeders en zusters. Wereldwijd zien wij weer opnieuw hoe het Joodse volk in benauwdheid is. Hoe er weer zorg is. Hoe Joden ook vandaag in Nederland eigenlijk spelen met de gedachte, laten we maar vertrekken, want het is hier onveilig. En dan tegelijkertijd zich ook de vraag stellen, en waar dan naartoe, naar Israël? Is het dan daar veilig? Het is opmerkelijk dat heel veel Israëli's op het moment ook een tweede paspoort aanvragen, om ook elders weer in de wereld weer te kunnen vluchten, omdat men inderdaad ziet dat er... Ja, dat het dreigt tot een verschrikkelijke confrontatie te komen. We leven in ernstige tijden. Maar God is de schepper van Jacob en de formeerder van Israël. En weet u wat hij zegt? Daar sluiten we zo mee af. Jesaja 43, daar zegt de Heer, hè? Hij is de schepper van Jacob, o formeerder, o Israël. Vrees niet, zegt de Heer, want ik heb u verlost, ik heb u bij uw naam geroepen. Gij zijt mijn. En dan vers 2, wanneer gij zult gaan door het water, ik zal bij u zijn, door de rivieren, zij zullen u niet overstromen. Wanneer gij door het vuur zult gaan, zult gij niet verbranden. Wonderlijk, hè? Dit wat we ook gelezen hebben in Exodus 3. Als gij door het vuur zult gaan, gij zult er niet door verteerd worden. De vlam zal u niet aansteken, want ik ben de Heere, uw God. De heilige Israëls. En dan staat er uw heiland. Is dat niet mooi? Hij is de schepper. Hij is de verlosser. Hij is de heilige Israëls. En hij is de heiland. En dat is zo, denk ik, van groot belang dat we zien dat... dat er eigenlijk maar één is die dat volk tot zijn bestemming kan leiden. Door een geweldig groot godswonder. Zoals we dat hebben gelezen uit Ezechiël 47. Of uit Ezechiël 37. Door een geweldig groot godswonder zal inderdaad de Heer straks dat volk uit de dood weer terugroepen. En zal hij met dat volk tot zijn bestemming komen. En zullen zij inderdaad hem ook belijden. Als degene... die inderdaad hun verlosser is, hun schepper is, maar ook degene is die de onderhouder is, die ook de voleinder is. Israël een wonder van God. Weet u, als je leest in Jeremia 31, dan geeft de Heere God een garantie dat hij altijd ervoor zorg zal dragen dat het volk zal voortbestaan. De Heere zegt in Jeremia 31 vers 35, u weet wel, dat is dat hoofdstuk waar het gaat over het nieuwe verbond, dat de Heere straks met zijn volk sluiten zal. Dan staat er in vers 35, zo zegt de Heere, die de zon ten lichte geeft des daags, de ordeningen der maan en der sterren ten lichte des nachts, schepper, die de zee klieft, dat haar golven bruisen, de Heere der Heerscharen is zijn naam. En dan zegt de Heere, indien deze ordeningen van mijn aangezicht zullen wijken, wat een onmogelijkheid is, spreekt de Heere. Zo zal het zaad Israëls ophouden dat het geen volk zou zijn voor mijn aangezicht al de dagen. Met andere woorden, zo onmogelijk als het is voor God om zijn schepping te verlaten, om de zon en de sterren en de maan en dat hele mechanisme, weet je wel, waar we over gesproken hebben, God die de schepper is van hemel en aarde, zo onmogelijk als het is om die schepping te laten voor wat het is, om die schepping de rug toe te keren, wel zo zeker is het ook dat de Heere garant staat dat het volk Israël zou ophouden Israël te zijn. Want achter het volk van Israël staat de God van Israël. Achter het volk van Israël staat de schepper van Israël. De verlosser, de voleinder en de bewaarder van Israël. En dan sluit de apostel Paulus af in Romeinen 9 of in Romeinen 11. U weet wel, die drie hoofdstukken die gaan over Israël. En dan zegt hij, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen. En onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en zal het hem weder vergolderen worden? En dan zegt de Heren, want het is uit hem. Het is door hem. En het is tot hem. En hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. En zo is het inderdaad. Uiteindelijk gaat het niet om het volk. Uiteindelijk gaat het niet om u en om mij. Maar uiteindelijk gaat het maar om één, de Heer Jezus Christus. Het is uit hem. Het is door hem. En het is ook tot hem. En uiteindelijk zal ook dat volk zijn lof verkondigen. Het volk dat ik mij geschapen heb, zegt de Heer Jezus, zegt de Heer in Jesaja 43, zal mijn lof verkondigen. Juda. Dus eigenlijk heeft de betekenis ook van lofprijzer. En zo zal inderdaad dat volk de naam van God loven, prijzen en aanbidden. Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen, zegt de apostel. En dat zeg ik dan ook bij deze ook maar heel graag. Israël, Gods wonder en Gods teken. Amen.